Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente des Heeren, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draven in het oorlogsveld. Maar de Heere der Heren doet ons triomfeer. 33 vers 9. De Heere spreekt door ons gemeente in zijn heilige wet en in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 123 het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Daarna is de schriftlezing, die vindt u vanmorgen in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. We lezen Hebreeën 4 de versen 1 tot en met 13. We luisteren naar de wet van de Heere onze God. We zingen Psalm 123 vers 1. En we lezen Hebreeën 4 vers 1 tot 13. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden al dus samengevat toen hij zei: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, en gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Tot zover. Hebreeën 4 vanaf vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, dat is het oudtestamentische Israël, maar het woord van de prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien ze in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Het woord van de Heere dat ik u vanmorgen bedienen mag, vindt u niet in het u voorgelezen schriftgedeelte, maar in het Oude Testament, in het Bijbelboek Jozua. En daarvan hoofdstuk 5, de versen 13 tot en met 15. Jozua 5, vers 13 tot en met 15. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen aldus. Jozua 5 vanaf vers 13. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem die een uitgetrokken zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt ge van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heeren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heer tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig. En Jozua deed alzo. Vooraf willen we ons eerst verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Zo is het ook in de vakantietijd van dit jaar weer zondag geworden. Na een week die voorbij ging. Een week waarin we misschien genieten mochten van de vakantie en wat die ons bood. Een week misschien ook van werk. En als dat misschien vlak voor het begin van de vakantie is, dan is dat misschien wel een week geweest die ons zwaar viel. Het kan ook zijn dat er hele andere dingen aan de orde waren in de afgelopen dagen, Heer. Dingen die ons intens bezig hielden. En we denken daarbij aan de familie van der Wal en de zorg die er was rondom de hartoperatie van Noël. En misschien zijn er wie namen niet genoemd zijn, die evenzeer zich intens bezig gehouden hebben met wat in hun leven aan de orde was en is. Met zorgen die korter of langer tijd geleden in hun leven binnengebroken zijn en die ons zo bezig kunnen houden dat we er helemaal door in beslag genomen worden. U weet van moeite en van zorg. U weet van zonden en van strijd. U weet alle dingen. En als wij dat niet ons gerealiseerd hebben, dan heeft uw woord ons daarbij al bepaald toen we dat lazen uit Hebreeën 4. Alle dingen open en bloot voor uw heilige oog. Heren, het kan zijn dat de gedachte daaraan ons opeens deed opschrikken. Omdat we ons opeens realiseerden dat daarmee alle dingen van ons leven, ons hele leven als een open boek is, waarin u met uw heilige goddelijke alziende ogen leest, zodat geen ding voor u verborgen is. En misschien dat we op dat moment ons realiseerden: wat doe ik hier in de kerk, waar de naam van diezelfde God is uitgeroepen en aangeroepen wordt, en waarvan hij gezegd heeft: waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik. Misschien dat we ons opeens realiseren, Heer, wat een geweldig wonder en wat een geweldig voorrecht het is dat wij via de nodigend openstaande deuren van dit kerkgebouw mochten binnengaan. Om daar misschien naar onze gewoonte, zonder dat we ons dat realiseerden, er onze eigen plek in te nemen. Het is immers zondagmorgen 9:30 en daar gaan we met onze kinderen naar de kerk. Maar ondertussen spreekt dat helemaal niet en nooit vanzelf. Want wie zijn wij voor u? En dan is er niemand van ons die zijn hoofd rechtop kan houden. Maar dan hebben we allemaal alle reden om ons diep voor u te buigen. Omdat we het moeten belijden. En u ons dat hier ook meer en meer of voor het eerst wilt leren zien en verstaan en beleven. Dat wij zondaren zijn. Van nature bewoners van de duisternis. Terwijl we hier samenkomen voor de ogen van hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. En dat is licht dat de duisternis aan stukken straalt. En waarvan de schriften zeggen: wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En toch moeten we het van u en van uw licht hebben. En het kan alleen maar omdat over ons samen zijn ook is uitgeroepen de naam van de Heer Jezus Christus. En dat u ons tegemoet kwam met de genade van de Heer Jezus Christus. En dat omvat immers zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Dat omvat zijn geest die erop uit is om zondaarsharten te openen en in te nemen en te vernieuwen. Opdat er plaats zal zijn voor u, de levende en de drie-enige God. Heere, geef dat we zo vanmorgen onze plaats in mogen nemen hier in het midden van de gemeente. Hoezeer het ook een zegen is als we dat gewend zijn te doen. En hoezeer het een zegen is als onze kinderen vaders en moeders hebben die zeggen: jongens, het is tijd. We gaan naar de kerk en je gaat mee. En we bidden u of u ons allen, hier in de kerk of waar we dan ook maar met de gemeente verbonden zijn, ook dat deel van de gemeente dat elders op vakantie vertoeft, of u het ons in dit uur daarom te doen wil doen zijn, dat we u zullen ontmoeten. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend zullen zien lichten over ons leven. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. Want iets anders kunnen wij niet aandragen, Heere, op grond waarvan u naar ons zou willen omzien. Wil dat toch doen, Heere. Want wat wordt er van ons in die staat als u ons voorbij gaat. En geef dat we dat voor het eerst of opnieuw en hoe langer hoe meer ook zullen beseffen. opdat die genade van u ook een genade zal zijn die we leren nodig krijgen. Opdat de verwondering over de genade van u ons leven zal doortrekken en doortintelen. En opdat we vanuit die verwondering aan u en aan uw dienst verbonden zullen leven vanuit het wonder van de liefde van God uitgestort in zondaars hart. Die als vrucht ook de wederliefde tot u voortbrengt. Geef ons uw zegen, Heere. We danken u er hartelijk voor dat het weer zondag mocht worden. We danken u er hartelijk voor dat u ook op deze zondag de gemeente vergadert rondom de bediening van uw woord. En we bidden u of u die woordbediening wilt zegenen op deze zondag. Of u daartoe uw knecht, die in het midden van deze gemeente, die hem vreemd is en voor wie hij ook een vreemde is, wilt gebruiken om, ja, niet daartoe dat wij elkaar een beetje zullen leren kennen, ook al mag dat een vreugde zijn als we daarin herkennen de verbondenheid aan u en de gemeenschap met u. Maar bovenal dat we samen voor het eerst of opnieuw wat mogen ontdekken van wie u bent en van wie u wilt zijn midden in de werkelijkheid van ons leven. Wat we aan u hebben en in u vinden en van u verwachten mogen. U, die uw beloften in ons leven hebt neergelegd. Opdat we uit de rijkdom van wat u belooft en doet zullen leren leven. Heere, geef ons daartoe samen wat we nodig hebben. Leid ons door uw geest, uw knecht in het spreken. En geef hem daartoe een stem om dat te doen. En geef ons samen dat we door die geest geleid mogen luisteren, zodat we uw stem zullen horen. Uw boodschap mogen ontvangen en verstaan en verwerken. En doe dat doorwerken in ons leven. Wederbarend en bekerend en vertroostend en vernieuwend, ontdekkend. Al nadat u weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Heere, doet u dat ook merken. Dat al die dingen die in ons leven zo aan de orde zijn en die ons zo bezig kunnen houden, dat u daar ook van weet. En dat u uw licht daarover wilt laten schijnen, opdat we bij alle vragen en bij alle raadsels die we in ons hart en in ons hoofd kunnen omdragen, nochtans mogen merken dat u nabij bent. En dat als u nabij bent, u ook alles meebrengt wat wij nodig hebben. Samen bidden we u voor hen die uw nabijheid bijzonder behoeven in de gemeente. Ontferm u over ze, als ze misschien al zo lang aan huis, misschien ook aan bed gebonden zijn. Wil sterk door uw kracht en wil vertroosten met uw nabijheid als er verdriet is of rouw van korter of langer geleden. Als we in eenzaamheid onze weg gaan, als er grote spanningen misschien zijn. In een huwelijk misschien, in een gezin. Als er zorgen zijn om opgroeiende kinderen, als er zorgen zijn om volwassen geworden kinderen die, voor zover wij dat zien kunnen, naar u niet vragen. Heere, ontferm u over hen allen. We dragen in het bijzonder de familie van der Wal aan u op en we danken u ervoor dat u in de afgelopen week over dat jonge leven van Noël hebt willen waken. Dat de hartoperatie mocht worden uitgevoerd en naar het zich nu laat aanzien goed mocht verlopen, zodat de problemen die daar waren mochten worden weggenomen en de verwachting mag zijn dat ook zo verder zal gaan. Heere, dan weet u ervan dat er zorg genoeg overblijft over dit jonge leven. We dragen Noël aan u op in de hoede van die goede herder die ook gehandicapte lammeren tot zijn schapen wil maken. En we bidden u voor zijn ouders en voor de anderen in het gezin. Geef ze een dankbaar hart dat u tot hiertoe hebt willen doorhelpen. En geef ze verder wat ze nodig hebben nu u de zorg voor dit schaapje van uw kudde allereerst in hun handen hebt gelegd. En geef dat ze daardoor gedrongen te meer mogen schuilen bij u om bij u te zoeken wat ze daartoe nodig hebben. We danken u samen met en voor ouderling K. Kok, dat er na de onderzoeken van deze week meevallende uitslagen mochten komen, dat naar het zich laat aanzien er geen zorgwekkende uitzaaiingen aangetroffen zijn. Heren, we loven en prijzen uw naam daarvoor en we dragen tegelijkertijd hem en de zijnen van harte aan u op dat u zult willen sterken met het oog op de weg die onze broeder moet gaan. En wel kon het zijn, omdat er bij u geen ding onmogelijk is, nog werkend ten goede kon het zijn ook tot herstel van wat nu niet goed is. Samen bidden we u, heren, voor het evangelisatiewerk dat in deze gemeente verricht mag worden, voor het werk in Fascinatio. U weet ook wat daar nodig is. Gebruik het, heren, opdat het als vrucht van uw geest een lichtstraal mag laten schijnen vanuit dat evangelie van uw liefde en genade in de donkerheid van deze wereld en van deze tijd. En laat het zijn kracht mogen doen om te trekken uit de donkerheid tot u die licht en leven bent en geeft. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Zie een gunst op ons van boven. Zegen ouderen en jongeren. Denk aan de kinderen in de kerk. Help ze om te luisteren en geef dat ze al vroeg wat mee mogen nemen van het feit dat u het bent, die door de prediking waarvan zij misschien lang niet alles zullen begrijpen, ook naar hen vraagt. En geef dat ze er wat van mee mogen nemen. En geef ons ouders die de boodschap van uw woord, ook van vandaag, op het niveau van de kinderen mogen vertolken. Heren, wilt u zo in het midden van de gemeente wonen en werken met uw genade en geest. En wil zo zorgen voor de voortgang van uw werk, voor de verheerlijking van uw naam, voor de komst van uw koninkrijk. En doe er ons met verlangen naar uitzien. Hoor ons bidden in de verzoening van al onze zonden, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. De dienst der gaven vindt plaats, gemeente, en we zingen dan van Psalm 44, de versen 1, 2 en 14. 44, vers 1, 2 en 14. In aansluiting aan de prediking gemeente zingen we van Psalm 25 het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen, geen grenzen. En de kinderpsalm van deze zondagmorgendienst, het zesde vers. Wie heeft lust de Heren te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En jongens en meisjes, als we dat vers straks zingen, dan moet je er maar eens even over nadenken. Er wordt gevraagd, heb je de zin aan om de Heren lief te hebben? En de bedoeling is dan dat je eigenlijk op de plaats waar je zit, stiekem je vinger opsteekt en zegt, ikke Heren. Zul je eraan denken als we het gaan zingen? 25, 4 en 6. Gemeente des Heren, rust is een magisch woord in onze tijd. Als het gaat over rust op deze zomerzondag in juli 2017, dan denkt de een misschien aan zijn vakantie waarin hij nieuwe krachten hoopt op te doen, wat rust hoopt te vinden. Dan denkt een oudere broeder of zuster die thuis met ons meeluistert misschien aan de nacht, die soms zo heel lang duren kan en maar zo weinig rust brengt soms. Dan zegt iemand die zucht onder de jacht van deze tijd en de spanning die dat allemaal met zich brengt. Ik wou dat ik eens echt rust kon vinden. Want rust, gemeente, dat is wel een fel begeerd artikel, maar bepaald niet altijd gemakkelijk te vinden en te verkrijgen. En laten we eerlijk zijn, rust, ook in de kerk ontbreekt er nogal wat aan de rust die het kenmerk toch zijn mag van het levende volk van God. Dat leven mag met een God die zegt, zoek je rust, hier wordt de rust geschonken. Rust. Het is geen wonder, gemeente, dat deze aarde verteerd wordt door onrust. Omdat deze aarde vol is van de zonde. En de zonde maakt onrustig. In het paradijs is het al begonnen. En Augustinus, de grote kerkvader, die zo heel lang zonder God geleefd had, die heeft het geleerd. Onrustig is ons hart, o God, totdat het rust vindt in u. Omdat bij God rust gevonden wordt van de zonde. Van de schuld van de zonde die je voortjaagt en benauwt. Van de macht van de zonde die sterker is dan wat wij zijn. Van de gevolgen van de zonde die op alle mogelijke manieren aan ons leven breken. Rust, gemeente, die wordt uiteindelijk alleen maar daar gevonden waar ik leer luisteren naar de stem van hem die de grote rustaanbrenger is voor het volk van God. De Heer Jezus Christus, de enige die het in onze rustloze wereld met recht en reden zeggen kon. Kom tot mij, allen vermoeid en beladen, en ik zal u rust geven. Om die rustgemeente gaat het in het boek Jozua. Om de rust waarvan Hebreeën 4 met een herinnering aan Jozua heeft gezegd. Dat die overblijft voor het volk van God. Daarbij worden we bepaald wanneer de tekst ons vanmorgen meeneemt, gemeente, naar Jericho, de sleutelstad van het oud-testamentische Kanaan, die het oud-testamentische volk van God toegang moet verlenen tot het beloofde land der rust. En waar voor de muren van de stad Jozua een ontmoeting heeft met de vorst van het Heer des Heeren, de aanvoerder van het leger van God. Dat is dan ook het thema van de preek van vanmorgen. De vorst van het leger van de Heren ontmoet Jozua bij Jericho. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de situatie bij die ontmoeting. Ten tweede op de boodschap van die ontmoeting. En ten derde op de reactie op die ontmoeting. De vorst van het leger van de Heren ontmoet Jozua bij Jericho. De situatie bij, de boodschap van en de reactie op die ontmoeting. Om onze tekst wat te verstaan, gemeente, is het wel nodig dat we eerst eens even goed onder ogen zien wat eigenlijk de situatie is waarin dat gebeuren van onze tekst van vanmorgen zich afspeelt. En die situatie wordt volkomen duidelijk getekend in één naam die in dit verband klinkt: Jericho. Die naam zegt, voor het volk Israël dat voor Jericho staat, is de uittocht uit Egypte, het slavenkamp van de zonde achter de rug. Dat volk dat heeft de doortocht door de woestijn volbracht. En dezelfde Heere die het uitgeleid heeft met een machtige arm en met een sterke rechterhand, heeft het geleid door de woestijn, heeft hen een pad gebaand door de Jordaan, zodat ze het binnen mochten trekken in het beloofde land. En nu moet er in feite een nieuw hoofdstuk gaan beginnen van de geschiedenis van Gods heilshandelen ten goede van zijn volk. En onze tekst markeert het begin van dat nieuwe hoofdstuk, namelijk het hoofdstuk van de verovering van Kanaan. En dat betekent dus, gemeente, dat Israël op het moment waarvan onze tekst spreekt gekomen is tot aan de erfenis die de Heere heeft weggelegd voor zijn volk. En dat het er nu vervolgens omgaan zal dat ze die erfenis ook metterdaad in bezit zullen krijgen. En aan het begin van die verovering van de erfenis treffen we dan Jozua, de opvolger van Mozes, als leider van het volk aan bij Jericho. En Jericho, dat is een belangrijke naam in die veroveringsgeschiedenis, zoals het een belangrijke naam was in dat land Kanaan. Jericho wordt namelijk genoemd de sleutelstad van Kanaan. En ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk dat wel kunnen begrijpen, wat dat betekent. Helemaal als ze dat versje kennen, dat van Jericho zingt. Als we Jericho niet winnen, komen we het land niet binnen? Nou, zo is het precies, jongens en meisjes. Als Jericho buiten het bereik van Israël blijft, dan zal het hele land buiten hun bereik blijven. Jericho is de sleutelstad. Dat betekent dat Jericho als het ware de poort is. En alleen met de sleutel in handen kun je die poort openen, zodat je het land binnen kunt gaan. Maar ja, hoe moet het volk dat voor elkaar krijgen? Want de kinderen zingen in datzelfde versje: Jericho, Jericho, dat is een sterke stad, dat zie je zo. En dat klopt ook, jongens en meisjes. Een stad met onneembaar dikke muren, machtige poorten, die, zoals er in het begin van hoofdstuk 6 staat, hermetisch gesloten zijn, zodat er geen mens in of uit kan gaan zonder de wil van Jericho's koning. En toch staat Israël voor de opdracht om het land in bezit te nemen en Kanaan te veroveren als het erfdeel dat de Heere aan zijn volk had beloofd. Maar hoe? Kijk, en dat, gemeente, gaat Jozua nou onderzoeken in onze tekst. Jozua, de generaal van het leger van Israël, de leider van het volk bij de verovering van Kanaan, die is, om het zomaar te zeggen, op een inspectietocht uitgegaan om eens te zien op welke manier hij de stad het beste aanvallen kan en bestormen kan en van welke kant hij het beste de aanval in kan zetten. Want Jozua weet van de belofte van de Heere. Hij weet dat God gezegd heeft, het is hem pas nog weer bevestigd door die twee verspieders die vanuit het huis van Rahab teruggekeerd waren. De Heere heeft ons het land gegeven. Maar je ziet dat juist zo prachtig in die geschiedenis van Jozua, gemeente. En dat is iets wat u goed moet vasthouden. Die beloften die de Heere geeft aan zijn volk, die doen dat volk niet een beetje met de armen over elkaar achteroverleunen met de gedachte, nou ja, we zullen wel eens zien wat er van komt. En we moeten het maar afwachten. Maar die beloften maken dat volk werkzaam. Die drijven dat volk uit om te zoeken langs welke weg en op welke manier de Heere zijn beloften aan zijn volk gaat vervullen. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel erg onthullend, gemeente, om Jozua daar zo te zien staan tegenover die muren van Jericho. Want die man daar in zijn eentje tegenover die imposante muur. Dan voel je als het ware de hulpeloosheid en de machteloosheid waarmee Jozua de opgave taxeert waarvoor hij zich gesteld ziet. Hoe komen we daar nou ooit overheen? Hoe komen we er nou ooit doorheen? Hoe krijgen we nou ooit die stad in ons bezit? Nou, daar hebt u de situatie, gemeente. Ze moeten Jericho hebben. Er is een belofte van de Heere dat ze Jericho zullen krijgen. Maar als Jozua naar zichzelf en naar zijn volk kijkt, dan zegt hij: hoe moeten we dat ooit voor elkaar krijgen? Dat wordt niks. Hopeloos. En als we daar nou vanmorgen even bij blijven stilstaan, gemeente, en ons afvragen wat is nou eigenlijk de betekenis van dit moment, dan moeten we heel goed zien, het gaat in de verovering van Jericho om de verovering van Kanaan. En Kanaan, dat is voor Israël het land van de belofte. Het land dat de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob meer dan 400 jaar geleden al had toegezegd. Het land dat ze verwacht hadden te zullen beërven toen ze 40 jaar geleden Egypte hadden verlaten, uitgeleid en bevrijd door de Heer. Toen ze uitgetrokken waren vol verwachting van die God en van zijn werk, Kanaan. Dat is de erfenis die God de Heer heeft weggelegd. Voor zijn volk. Dat Kanaan, dat is daarom ook niet zomaar een land. Maar aan dat land is verbonden het wonen bij de Heer. Het leven met de Heer. Je kunt het zo zeggen, gemeente. Het totaal van redding en zaligheid. Dat de Heer aan zijn volk heeft toegezegd. Dat wordt in die oud-testamentische tijd belichaamd door. Dat krijgt gestalte in dat land Kanaan. En dan is de grote vraag die Jozua beheerst wanneer hij aan het begin van de verovering van Kanaan daar bij Jericho staat. Hoe komt het volk dat de belofte van de Heere heeft ontvangen, nou ook in het bezit van het beloofde goed? Hoe komt het nou tot de vervulling van Gods beloften in ons leven? Hoe komt het nou zover dat we persoonlijk mogen delen in die erfenis die God heeft weggelegd? En dan zeg ik vanmorgen, gemeente, kijk, daar liggen nou zomaar een paar lijnen vanuit deze oude geschiedenis naar ons vandaag. Immers wij hier in de kerk, leden van de gemeente van Gods genadeverbond, wij dragen ook beloften. Er is ook over onze hoofden, voor zover we gedoopt zijn, uitgeroepen tot kinderen en erfgenamen aangenomen. Nou, als je erfgenaam bent, dan wacht er een erfenis. Beloofde, drie enige God heeft het in het uur van onze doop zijn beloften aan ons voorhoofd betekend en verzegeld. Toen heeft de Vader verzorging beloofd en toen heeft God de Zoon verzoening van de zonden beloofd. En toen heeft de Heilige Geest vernieuwing van ons hart beloofd en beloofd dat hij in ons zou wonen om ons toe te eigenen wat we in Christus hebben. Hoe je het ook wendt of keert, gemeente, wij lopen ook met de belofte van God aan ons voorhoofd. Voor de goede orde, ik weet natuurlijk niet hoe dat precies in de gemeente hier ligt. Maar voor de goede orde onderstreep ik daarmee nog maar eens even. De beloften gelden dus niet de uitverkorenen alleen, of voor de gelovigen alleen. We hebben Hebreeën 4 niet voor niks gelezen, gemeente, leg het er maar naast, dan ziet u het wel. Er zijn mensen die beloften dragen persoonlijk, zonder dat het in hun leven komt tot de vervulling van die belofte. Maar dat betekent dus heel duidelijk, meer dan de uitverkorenen alleen hebben de beloften van God ontvangen. Hebreeën 4 zegt het, daar ligt een belofte van de levende God. voor het volk van het verbond, Israël onder het Oude Testament. Israël en de kerk uit de volken onder het Nieuwe Testament. Een belofte van de Heere die zegt, jij mag ingaan in de rust die ik heb weggelegd voor mijn volk. Er is een Kanaan, een ander, een beter, een hemels vaderland dat ik heb weggelegd voor allen die mijn belofte leren aangrijpen. En om de vervulling van die beloften leren smeken. Er blijft een rust over voor het volk van God, zegt Hebreeën 4. Met een herinnering aan die Jozua die daar bij Jericho staat met de vraag. Hoe krijgt Gods volk nou deel aan de vervulling van Gods belofte? Het wordt dus in onze geschiedenis heel erg duidelijk, gemeente. De vervulling is niet met de belofte gegeven. Je kunt niet zeggen als een soort rekensommetje, ik heb Gods belofte gekregen, God vervult zijn belofte, streep eronder, optellen, aftrekken, het is in orde. Zo niet. Jozua weet het maar al te goed en de Hebreeën schrijver ook, die zegt het tot een waarschuwing ook voor ons. Je kunt die belofte nalaten, laten liggen. Misschien is dat wel een ontdekkend woord voor deze of gene hier in de kerk of thuis meeluisteren. Dat hij van zichzelf moet zeggen, Heere, dat is waar. Dat hij het zich opeens realiseert. Ik ben gedoopt. Ik draag de belofte van de levende God dat ik tot de rust mag ingaan. Maar die belofte die staat er nu al 20 of 40 of 60 jaar en misschien nog wel langer. En ik heb er nog nooit ene keer met maar ene vinger naar gewezen. Zou de Heere daar ook uit kunnen afleiden dat u er eigenlijk niet zo'n belangstelling voor hebt? Die belofte die is er in het leven van het verbondsvolk, gemeente. Maar je kunt ongehoorzaam zijn aan de God die het beloofd heeft. Met als gevolg dat je buiten moet blijven zoals zoveel van Israël zijn omgekomen in de woestijn. In plaats van binnen te gaan in het beloofde land. Je moet je benaarstigen, zegt Hebreeën 4. Ernst maken met tot die rust in te gaan. Ernst maken met de belofte die de Heere je dienaangaande gegeven heeft. Het moet in ons alle leven komen tot die belangrijke vraag. Heere, hoe gaat u dat nou toch doen? Hoe worden uw beloften in mijn leven vervuld? Nou, zo staat Jozua in elk geval daar bij Jericho, gemeente. Heere, hoe moet dat nou? Hoe worden uw beloften aan Israël vervuld? En hij had het er moeilijk mee, dat kun je uit het hele verband wel aflezen, gemeente. En het doet mij zeggen, het zijn de slechtsten in de gemeente niet, die het wel eens moeilijk hebben met de vervulling van Gods belofte. Kijk, een ongelovige in het midden van de gemeente die zegt, ja, die beloften die liggen er wel, maar dat wordt toch zeker nooit wat. Die ongelovigen in het midden van de gemeente, die zijn net als die 10 van de 12 verspieders, zo'n 39 jaar eerder. Die dat land hadden doorkruist en gezegd hadden, oh, het is helemaal zoals God het heeft gezegd, alleen wij komen er nooit. Onbereikbaar voor ons. En het historische geloof dat puur verstandelijk is en dat zegt, nou ja, de Bijbel is het woord van God en dat geloof ik wel, maar wat dat verder voor mij en mijn hart en mijn leven betekent, dat weet ik niet. Dat historische geloof dat zegt soms, och, het zal allemaal wel goed komen, het is wel in orde. En dat automatische geloof dat zegt, ik heb de belofte van God op zak en als het nou zover is, dan pluk ik hem uit mijn zak en dan komt het toch goed. Want ik ben een trouw meelevend kerkmens, ik ben gedoopt, ik heb op tijd belijdenis gedaan, ik ben trouw in de kerk en ik vier avondmaal misschien wel zo vaak als het kan. Waar zou ik me dan druk over moeten maken als ik sterven moet, dan ga ik in mijn zin in de rust die overblijft voor het volk van God. Vanmorgen zegt Gods woord en ik hoop dat we ons allemaal toetsen, gemeente. Gods woord zegt, weet u waar je het levende geloof aan kunt herkennen? Dat levende geloof wordt werkzaam met de belofte van de levende God. Dat levende geloof dat zegt, Vader, u hebt verzorging beloofd. Zoon, u hebt verzoening van mijn zonden beloofd. Heilige Geest, u hebt vernieuwing van mijn leven beloofd. Maar hoe komt het nou in mijn leven tot de vervulling van die beloften? Hoe gaat u dat in mijn leven nou doen, o God? Dat levende geloof. O, dat weet, de Heere heeft het beloofd. Ik zal u dat land geven. Dat levende geloof, dat klemt zich bij tijden vast aan de belofte die de Heer ook aan Jozua had gegeven. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. En dat levende geloof, dat heeft een hart dat daar naar uitgaat en dat zegt, Heere, machtig is dat. Dat u dat wilde toezeggen in uw welbehaag aan een volk dat het niet verdiend heeft en aan een zondig mensenkind dat het nooit zich waardig maakt. Maar dat levende geloof dat zegt tegelijkertijd ziende zichzelf, ook Heere, hoe moet dat nou? Want dat levende geloof dat komt van tijd tot tijd te staan bij zijn eigen Jericho. Jericho waar een mens zijn onmacht leert zien, zijn kleinheid en zijn nietigheid. Misschien zijn er op deze morgen wel in de kerk die op die manier van Jozua bij Jericho hier in de kerk zitten. Dat je zegt, ja, je hebt gelijk dominee, er zijn beloften van de Heere, maar nou sta ik zo tegen mijn zonde aan te kijken. De Heere heeft me er iets van laten zien wie ik ben voor hem. En heb ik nou werkelijk nog wat om op te pleiten? Om verwachting van te koesteren. Muur van Jericho gemeente. Dat levende geloof dat staat voor zijn Jericho als Satan komt met zijn aanvechting en bestrijding. Dat ervaart de macht van de vorst der duisternis. En dat komt het aan de weet. Wij zijn maar zwak en zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Het levende geloof, gemeente, dat kent de zuigkracht van de wereld. En is er misschien een jongere in de kerk die s'avonds bidt, Heere, ik wil zo graag bij dat volk van u horen. En ik zou zo graag willen delen in de erfenis die u ook mij hebt toegelegd, zegt. Maar Heere, de wereld die kan zo trekken. En er zijn in mijn hart En in die wereld soms dingen die maken dat ik er naar verlangen kan om in die wereld op te gaan en met die wereld mee te gaan. Muur van Jericho. Het levende geloof, gemeente, dat komt soms te staan voor de muur van de dood. En dat zegt dan, Heere, ik kan er zo bang van zijn om te moeten sterven. Want sterven, dat betekent immers de levende God ontmoet. En hoe moet dat nou ooit goed komen, gelet op het feit dat ik ben die ik ben? Dat levende geloof, gemeente, dat ervaart zijn hulpeloosheid. En als iemand dan zegt, ja, maar je moet ook geloven, dan zeg je, ja, maar geloven, hoe doe je dat? En als een ander tegen je zegt, ja, maar je moet je ook bekeren, dan zeg je, ja, maar daar komt nog vlees en wereld bij. Voelt u wel, gemeente, dat levende geloof, dat staat daar in zijn kleinheid en zijn hulpeloosheid voor die onoverkomelijke muren van Jericho. En het zegt, Heere, u hebt het gezegd, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. En doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. En u bent betrouwbaar en u bent waarachtig. Maar Heere, hoe moet dat nou? Nu Jericho zo sterk is en die poorten zo potdicht zitten. Mag ik eens vragen vanmorgen, gemeente, kent u die situatie dat je voor de muren van Jericho staat en zegt, Heere, hoe moeten uw beloften in mijn leven toch ooit hun vervulling krijgen? Dat je aan de ene kant weet van de betrouwbaarheid en de vastheid van Gods belofte woord. Maar dat je aan de andere kant zeggen moet, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, kan ik er nou toch niet doorheen en er niet overheen zien. Het zijn zulken er onder ons, gemeente, hier of thuis meeluisterend, mensen die het ontdekken in de praktijk van het leven. Geloven, dat is niet altijd makkelijk. Geloven, dat is niet een soort glijbaan naar de hemel. Een glijbaan, dat weten de kinderen wel, die brengt je meestal ook alleen maar naar beneden en niet naar boven. Daar bij Jericho, gemeente, als een mens daar komt te staan, dan zeg je, ja, de Heere heeft het beloofd en het kan je bij tijden bemoedigen. En het kan je bij tijden verwachting geven, omdat je zegt, wat een wonder dat hij dat wilde doen, terwijl hij wel wist wie ik was. Maar alles in mijn leven lijkt het tegen te spreken. Kijk, gemeente, in die situatie, en daarmee keren we dan terug naar die geschiedenis van Jozua bij Jericho. In die situatie heeft Jozua dan die machtige ontmoeting van onze tekst. Want dan ineens ziet hij daarvoor zich die gestalte van een soldaat, van een generaal. En Jozua, toch ook niet voor een kleintje vervaard, die stapt erop af en die zegt, wie bent u? Een van ons of een van de vijanden? En dan komt dat wonderlijke antwoord dat om te beginnen niet zo bar veel zegt. Nee! Ja, nou weet Jozua nog niks. Is het er nou een van ons of is het er eentje van de vijanden? Nee! Maar ik ben de vorst van het Heer, van de legerkrachten, van de strijdkrachten van de Heer. Ik ben nu gekomen. Dan vindt daar die wonderlijke ontmoeting plaats met hem die zich noemt de vorst van de strijdkrachten van de Heere, de aanvoerder van het leger van God. Dat wil zeggen, gemeente, hij is het hoofd van zijn hemels legermacht. Hij komt bij God vandaan en hij is zelf God. Dat blijkt wel uit het vervolg, want deze figuur protesteert niet als Jozua lang uit op zijn gezicht zich ter aarde werpt aan zijn voeten, zoals in het laatste Bijbelboek die engel wel protesteert als Johannes datzelfde doet. Nee, hier is God zelf. Net als in Exodus 3, als Mozes bij de brandende braamstruik het bevel krijgt, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hier is de levende God. En hij verschijnt hier als het hoofd van Semels legermacht, die komt om zijn volk metterdaad binnen te voeren in de beloofde erfenis. En het is juist vanwege dat gegeven dat vele uitleggers hebben gezegd, we hebben hier te maken met een oudtestamentische verschijning van de Zoon van God. Waarbij die muren van Jericho, gemeente, waarvan een mens zegt, hoe kom ik er over en hoe kom ik er door? Daar staat de Zoon van de levende God. En vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enig geboren Zoon, verwinnaar van de troon. De zegen, gemeente, dat is al geen vraag meer. Die is voor hem. En moet je eens luisteren naar die machtige naam waarmee hij zichzelf noemt. Vorst van het leger van de Heere. Aanvoerder van het leger van God. In het boek Jozua blijkt dat kunnen de engelen zijn. Die machtige legioenen van God die op ene wenk van de Zoon van God klaarstaan om te hulp te komen. Om te strijden voor Gods volk en tegen de vijand. Maar dan is het in het boek Jozua niet alleen die engelenmacht die het leger van de Heere vormen. Maar daar is ook het volk Israël waarvan de Heere zelf op dit ogenblik als generaal optreedt. En bovendien horen er in het boek Jozua ook tot dat leger van de hemel. De krachten die er liggen in de schepping. De krachten van zon en maan die door deze geweldenaar tot stilstand worden geroepen. Als Jozua langer daglicht nodig heeft om de volkomen overwinning over de koningen van Kanaan te behalen. Dan horen er tot dat leger de krachten van het onweer en van de bliksem en van de hagelstenen die deze machtige koning inzet. En waardoor hij zegt, als ik maar ene vinger uitsteek, dan staan die muren van Jericho op hun grondvesten te schudden. Hij beschikt over alles, gemeente. En dan zeg ik vanmorgen, kijk nou nog eens een keer naar die muren waar Jozua zo tegenaan stond te kijken en waar je zelf van tijd tot tijd zo tegenaan zit te kijken. Waar Jozua zo tegenop zag van hoe kom ik erop en hoe kom ik erover. En kijk dan van die muur eens naar die Christus, de vorst van het leger van de Heer. Gemeente, wat worden die soldaten op die muren dan toch nietig? En wat worden dan die muren en die poorten toch lachwekkend? Jericho, doe de poorten maar open, want hier is hij, het hoofd van Zemels legermacht. Het is God geweldig in het strijden, die tot de muren van Jericho komt en die de stad gaat veroveren. Wie zich tegen hem verzet, die maakt zich alleen maar belachelijk. De boodschap wordt nog indringender, gemeente, wanneer we niet alleen letten op de zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus hier, maar ook nog even letten op dat eerste woordje dat hij spreekt. Nee. Jozua zegt, wie bent u, vriend of vijand? Christus zegt, nee. Want hij laat zich niet door deze of gene partij in de wereld contracteren. Hij maakt duidelijk, het is daar bij Jericho niet een strijd van Israël en van Jozua, waarbij hij dan een handje komt helpen. Maar het is zijn strijd. En Israël krijgt in die strijd alleen maar een plaatsje. Dat antwoord nee, gemeente, dat zegt Jozua. Die muren van Jericho waar jij zo over in zit. De vervulling van al Gods belofte waar jij over loopt te tobben. Dat is niet jouw zaak, maar het is de mijne. En jij krijgt in die strijd alleen maar een plaats. Maar ik ben opgestaan tot mijn strijd en de vijanden, die zullen verstrooid worden. Jozua en Israël gaan Kanaan niet veroveren, gemeente. We moeten eigenlijk ook niet spreken van de verovering van het beloofde land. God gaat Kanaan aan Israël geven. De vervulling van Gods belofte, gemeente, dat is geen zaak van onze hand. Psalm 44 zingt het terecht. Het is niet ons zwaard dat ons het land deed beërven. Het is niet onze kracht en strategie die de vijanden verslaat. Maar het is de Heere die voor zijn volk strijdt en tegen zijn vijand. De Heere zegt hier, gemeente, in deze geschiedenis, Jozua, de vervulling van al mijn beloften, dat is voor 100% mijn zaak. En hij doet dat als generaal, leert me deze ontmoeting. Hij staat daar met uitgetrokken zwaard. Jozua die op zoek is naar een krijgsplan. Maar de Heer Jezus Christus is al uitgetrokken tot de strijd voor zijn volk en tegen zijn vijand. Ja, dat laatste ook nog even onderstrepen, gemeente. Dat zijn altijd weer de twee kanten van Gods handelen, nietwaar? Dat is tot verlossing en tot vreugde van zijn volk. Maar het is ook tegelijkertijd tot verstrooiing en tot verderf van zijn vijand. Met andere woorden, nu de tijd gekomen is voor de vervulling van Gods belofte voor zijn volk. Nu is ook de maat vol van de ongerechtigheid van de Kanaanieten. En ik ontdek, daarom moest Abraham en zijn nageslacht nog zo lang wachten op het ontvangen van de erfenis. Want de zonde van Kanaan moest nog rijpen tot het oordeel. Zoals vandaag de zonde van de wereld nog rijpen moet voor het oordeel. Dat zal losbreken bij de wederkomst van Christus. Maar die geschiedenis van Jericho, die leert me, gemeente, wanneer die zondemaat vol is, dan komt de Heere ook zonder mankeren. En dan kunnen er eeuwen voorbij gegaan zijn sinds de Heere dat land aan Abraham beloofde. Maar dan komt de Heere om de rekening te presenteren aan degene die voor hem niet wilden buigen en die de spot dreven met hem en met zijn dienst. En dan gaat God het oordeel over Kanaan voltrekken. In diezelfde beweging waarmee hij zijn volk binnenvoert in het beloofde land. Dat is een ernstige boodschap, gemeente, voor de vijanden van de Heere vandaag. Ook voor vijanden van de Heere onder ons. Mijn Bijbel zegt, wie kunnen er zijn? Ik weet dat natuurlijk niet, wij kennen elkaar niet hier. Maar een ernstige boodschap dat de Heere daar tot de poorten van Jericho komt en zegt, en nu ben ik gekomen. Mensen, dan kun je de poort voor de Heere gesloten houden. Dan kun je wegkruipen achter dikke muren en zware wapens. Dan kun je bondgenootschappen sluiten met de duivel in eigen persoon. Maar het helpt je geen zier. Want je gaat er vierkant aan als de Heere opstaat tot de strijd. Dan zijn de vijanden verloren. Verslagen als die nog maar een vinger uitsteekt. Dan blaast hij ze omver. Maar het is tegelijk een troostvolle boodschap voor Jozua en Israël. En voor allen die ook vandaag uitzien naar de vervulling van Gods belofte. Dit is het hart van de boodschap van onze tekst voor mensen die zoeken in te gaan in de erfenis die de Heere heeft toegezegd aan zijn volk. De vervulling van Gods beloften is voor 100% het werk van de Heere. Alleen. En daar komt niks van ons bij in aanmerking. Niks. Nou ja, pas dat naar eens toe dan, mijn broeder en zuster, jongeren in de kerk. En vraag je eens af of je daarmee geen antwoord krijgt op vragen die je kunt hebben ten aanzien van de vervulling van Gods beloften in je eigen leven. Is dit nou geen antwoord op die muren waar je soms zo tegenop kunt lopen? De muur van de zonde die je benauwt. Op die muur van de zuigkracht van de wereld. Op die Satansmuur die Satan die nog zo machtig is. Op die muur van de dood waar je soms zo bang voor kunt zijn. Is dit nou geen antwoord, gemeente, dat de Heere daar tegen Jozua zegt, ik ben niet van de ene of van de andere partij, nee. Maar nu ben ik gekomen hier voor die poorten van Jericho, die jij niet open krijgt. Is dat nou geen antwoord, gemeente, dat de Heere daar bij de muren van Jericho tegen zijn volk zegt, weet je wel dat dat mijn zaak is. Om die poorten te openen, die muren te doen vallen. Ik zal het doen. Het is mijn strijd. Dat is een machtige boodschap, gemeente, voor wie verlangend is naar wat de Heere beloofd heeft. Maar die tegelijkertijd ziende op zichzelf zoveel ziet, dat hem doet zeggen, Heere, ik kan me zo goed voorstellen dat u mij ermee voorbij gaat. Dat u mij daar niet bij hoeft te hebben in dat beloofde land. Ziende op jezelf, gemeente. Zijn er immers altijd weer zoveel zonden waar je niet van loskomt. Hoe je ook vecht en hoe je ook ploetert. Het is sterker dan dat jij bent. Hoor eens. Daar bij die poorten van Jericho zegt God tegen zo'n mensenkind. Die zonde van jou, dat is nou mijn zaak geworden. En daar hoef jij je in zekere zin niet meer druk om te maken. Mijn zaak! Dan is er een die maar tegen het oordeel aan zit te kijken en die zegt, oh God, als u met mij in het gericht gaat, dan kan ik niet bestaan. Maar dan zegt de Heere daar bij die muur van Jericho: mensenkind, dat oordeel waarin jij inderdaad ten onder zou moeten gaan. Want dat is wat je verdiend hebt. Maar dat is nou mijn zaak. Laat dat maar helemaal aan mij over. Dan kun je zitten, gemeente, met de hele situatie van deze wereld en van de kerk in de wereld. En je loopt er soms tegenop en tegen te pletter. En God de Heere zegt bij die muur van Jericho: laat het maar aan mij over al die toestanden en zorgen en problemen en spanningen. Want het is mijn zaak en ik sta ervoor. Ik ben nu gekomen. In dat antwoord ligt de nadruk op dat woordje nu, gemeente. Nu dat volk hem zo hard nodig heeft. Nu dat volk op eigen kracht geen stap meer verder kan. Machteloos staat te kijken. Nu ben ik gekomen. In dat korte antwoord, gemeente, hoor je het hele evangelie doorklinken van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Ik ben gekomen, gemeente, dat is het antwoord van het evangelie. Op elke vraag van ieder van ons, het antwoord op elke zonde, op elke schuld, op elke nood, op alle dood. Nu ben ik gekomen, dat is het antwoord in je worstelen en in je vragen. Antwoord dat zijn vervulling heeft gekregen in het komen van God op deze wereld. In de kribben van Bethlehem en aan het kruis van Golgotha. Antwoord dat zegt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Reinigt van alle zonde. Antwoord dat zijn volle kracht gekregen heeft op de paasmorgen toen deze levensvorst triomfeerde over de machten van zonde en graf en dood en hel die ons leven zo belagen kunnen en waar je tegenop kunt zien als Jozua tegen de muren van Jericho. Ik ben gekomen. Dat is het antwoord van Pinksteren, gemeente, aan het adres van een mens die zegt: o God, gun toch leven aan mijn ziel. Want ik kan mezelf dat leven niet geven, ik kan mezelf niet verlossen. Ik ben gekomen in die Heilige Geest, die dode zondaren levend maakt, die oude mensen vernieuwt. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus Christus. En daarmee wordt het alles samengevat, gemeente. Om de beloften van God te vervullen. Die beloften zijn in mij, ja en amen. Ik ben gekomen. Dat is de boodschap bij Jericho, het adres van Gods zondaarsvolk onderweg naar de erfenis. Boodschap die zegt: mensenkind, uw strijd is Gods strijd. De strijd is van de Heer. Snap je nou, gemeente, waarom het dan bij Jericho zo goed gaat straks, terwijl een eindje verderop bij Ai het allemaal misloopt? Omdat ze bij Jericho achter de Heer aankwamen. En in Ai dachten ze het op eigen houtje wel af te kunnen. Snap je nou waarom Gods kind met zijn God over een muur kan springen. En zonder God over een strootje nog struikelt. Nu ben ik gekomen. Dat is de evangelie, gemeente. Het geheim van Gods volk onderweg naar de erfenis. Hij doet het. Hij alleen. En als je dan tenslotte nog vraagt wat de reactie moet zijn op zo'n ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Wat dat uit wil werken in je leven. Dan zeg ik: kijk nog één ogenblik in onze tekst, gemeente. Want dan zie je daar Jozua en die valt dan lang uit op de grond in diepe verootmoediging. Vraagt de generaal van Israëls leger als de eerste de beste korporaal. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? En zo vraagt hij om orders van de aanvoerder van het leger van God. Nou, dat is de enige goede reactie, gemeente, wanneer je zo de Heer Jezus Christus ontmoet en wie de Heere voor 100% zijn belofte wil vervullen in je leven. Dan gaat het hier om dat je de leiding van je leven uit handen leert geven. En dat je het aan de Heere leert overlaat. Ja, zegt u, en wat vraagt de Heere dan concreet? Nou, dat is zo mooi, gemeente, hier. Want als je dan zo de Heere te voet valt. dan vraagt hij in wezen maar één ding. Trek uw schoenen af van uw voet. Want de grond waarop je staat is heilig. Dat wil zeggen, gemeente, je bent daar waar de Heere is. En waar Hij spreken gaat. En waar Hij vraagt om een luisterend oor. Wat dat vandaag dan nog betekent, gemeente? Nee, de schoenen hoeven niet uit. We moeten hier maar geen moskee worden. Maar het betekent wel dat je altijd met diepe eerbied, jongens en meisjes, dat is iets wat jullie ook moeten leren. Dat je altijd met diepe eerbied komt op de plaats waar de Heere zich laat vinden. En waar is dat? In de kerk, in het midden van de gemeente, waar het woord van de Heere recht wordt verkondigd. Dat rechte hoort er wel bij. Want sprookjes die wij verzinnen, daar komt de Heere niet. Waar dat woord van de Heere recht wordt verkondigd, daar laat hij zich vinden. Op dezelfde manier zoals Jozua hem ontmoette bij de muren van Jericho. Dan zegt de Heere tegen Jozua en tegen ons in feite dit, gemeente: als je nou maar luistert naar mijn stem en naar mijn woord, dan komt het in je leven goed. Dat betekent, gemeente, je zit vanmorgen precies op de goede plek. De enige plek in feite waar je goed zit op deze zomerse zondag. Stel je voor. De Heere is vanmorgen gekomen en hij zegt: nu ben ik gekomen om mijn beloften in je leven te vervullen. Stel je voor dat jij er dan niet geweest was. Mensen toch. Dat is spelen met je leven. Met het eeuwige leven. Stel je voor, jongeren in de kerk, dat jij vanmorgen had gezegd: nou ja, ik blijf maar eens een keer uitslapen. Het weer ziet er nog niet zo denderend uit. En als het er wel denderend uit had gezien, dan had je misschien gezegd van: nou ja, we moeten maar eens een keer naar het strand of genieten van de natuur. Ja. En dan was de Heere vanmorgen hier gekomen en die had gezegd: ik ben gekomen om mijn beloften in jouw leven te vervullen. En dan was jij er niet geweest. Zul je er eens goed over nadenken. Als je zegt: ik heb vandaag geen zin, ik ga maar wat anders doen. Nu ben ik gekomen. Stel je voor, gemeente, wij dragen die belofte van God aan ons voorhoofd. En dat moet je nooit vergeten. Stel je voor dat je eraan voorbij zou gaan. En dat God van ons zou zweren wat hij van de Israëlieten heeft gezworen in Hebreeën 4. Nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Gemeente, dat is de machtige betekenis en inhoud van de evangelieprediking, de rechte evangelieprediking op het erf van het genadeverbond. Dat de Heere dat als een middel gebruikt waardoor hij komt en zegt: nu ben ik gekomen om Gods beloften in je leven te vervullen. Hoe zit het daarmee, gemeente? Hoe zit het met de vervulling van Gods beloften in uw leven? Waar zit u en waar zit jij? Zitten er vanmorgen nog mensen bij Jericho tegen die muren op te kijken waar ze niet overheen kunnen komen met geen mogelijkheid? Zitten er vanmorgen mensen op de plaats waar de Heere komt? En is er in uw hart en in jouw leven dat vluchten tot de Heere dat zegt: ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Hoor, daar is de Heere. En hij zegt: nu ben ik gekomen en de strijd is de mijne en de vervulling van al mijn beloften die aan je voorhoofd staan geschreven, daar zorg ik zelf voor. Hij is nu gekomen, gemeente. En wie uitziet naar hem en neervalt aan zijn voeten met een luisterend oor, die ontdekt het en die leert het tot zijn eeuwige zaligheid. Want hij zal leiden het zacht gemoed in het effene recht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Wegen die voeren naar Kanaan. En daarom is er alle reden om het ook aan onze kinderen te vragen. Heb je er zin in de Heere te vrezen? Amen. Gemeente. Ja, heren, wanneer we u zo mogen leren kennen, als die God die in Christus van het begin tot het eind zorgt voor zijn eigen werk en daarin voor de vervulling van zijn belofte, voor de eer van zijn naam en het behoud van zondaar, dan wordt dat inderdaad iets wat we bij elkaar en bij anderen aan kunnen bevelen, zodat we ook tegen onze kinderen kunnen zeggen, Jongens, dat is toch zo de moeite waard. Heb je er zin in om de Heere te vrezen? Hij is het allerhoogste en het eeuwige goed. En het betekent dat er een weg open gaat en dat er een toekomst wacht. Waarin je alles zult overhouden als anderen alles kwijt zullen raken. Heren, we danken u voor het evangelie dat vanmorgen mocht klinken. En we bidden, Heren, laat het licht mogen laten schijnen over de werkelijkheid van ons leven. En geef dat we te midden van strijd en aanvechting als die in ons leven ons deel kunnen zijn. Ook door het woord dat we vanmorgen mochten horen, hou vast leren zoeken en vinden in u, die het beloofd hebt en die getrouw is, die het ook doen zult. Heere, ga met ons in deze zondag. Zegen ons in de verwerking van wat we gehoord hebben. En breng ons, kom het zijn, ook vanmiddag in getrouwheid weer aan deze plaats terug. Hoor ons bidden en aanvaard onze dank in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 118, het achtste vers, 118, vers 8. Gaat dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.